Het is fijn om met elkaar te zingen en te luisteren naar Gods woord. Het gedeelte dat we gelezen hebben uit Johannes 13, de eerste 20 versen, denk ik dat het fijn om eens vandaag mee bezig te zijn. En voordat we daar met elkaar over nadenken, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment uw aangezicht mogen zoeken, Vader. En dank u wel dat u zich naar ons heeft toegewend in die pijloze liefde van u, Vader. Dank u wel dat we van die liefde in de schrift getuigenis mogen zien. Dank u wel, Heer, dat we met elkaar mogen nadenken over wat uw zoon deed, Vader. En in het bijzonder die laatste uren voordat hij gekruisigd zou worden. Dank u wel dat u, Vader, ons wilt leiden in het luisteren van wat u zegt. In het spreken, Vader, geeft u wijsheid, geeft u de accenten, opdat het mag zijn, Vader, tot opbouw en ten diepste tot eer van u. Vader, wilt u dat geven? In Christus Jezus' naam. Amen. Een gedeelte dat u misschien heel goed kent, dit gedeelte over wat erboven staat, de voetwassing. De Heer die met zijn discipelen de maaltijd hield, de laatste maaltijd waarvan hij zei: ik heb vurig begeerd die met jullie te eten. En die maaltijd die is bijzonder zoals Johannes dat heeft opgeschreven hier. Het is bijzonder wat daarvan staat. Want de Heer wist een aantal zaken. Misschien is u dat opgevallen toen u het las. En dat blijkt al uit het eerste vers. De Heer wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader. En later zou hij zeggen in zijn gesprekken met zijn discipelen dat wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wat de Heer daar deed in die opperzaal die de discipelen hadden moeten regelen, en dat was geregeld, hij zat daar aan met ze. En wat hij daar deed, daarin liet hij zien niet alleen de liefde die hem dreef, maar ook daarmee de liefde die de Vader drijft. De liefde van de Vader. Hij keerde terug tot de Vader. En als u de structuren ziet, zo van dit gedeelte, dan ziet u dat de Heer met zijn discipelen gesprekken voert, tot en met het 16e hoofdstuk, het 33e vers, waarin hij deelt wat op zijn hart is. Hij had vurig begeerd deze maaltijd met hen te eten. En vooral met hen ook te delen wat hij op zijn hart had, wat hij ze nog wilde zeggen. En er staat zo'n markante uitspraak, als hij al eerder opgemerkt heeft in Johannes 10, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat wat hij kwam doen, was de vervulling van profetie. Het gaat in dit hoofdstuk om reiniging en afwassing. Dat kunt u in een wat meer gespecificeerde structuur zien. En in het volgende hoofdstuk gaat het dan om de terugkeer tot de Vader. Hij wist dat hij uit de wereld zou overgaan, terug tot de Vader, waar hij ook vandaan kwam. En dan is het boeiend om te zien dat reiniging een thema is wat terugkomt in dat 15e hoofdstuk. En snoeien, hij snoeit. Dat is een stuk reiniging wat hij doet, ook in ons leven. Opdat we meer vrucht dragen. De terugkeer tot de Vader komt ook in dat 16e hoofdstuk terug. En u kunt zien en u kunt het vanmiddag ook terugvinden als het goed is op de website. Maar u kunt zien in die structuren hoezeer de dingen terugkomen. Bijvoorbeeld dat zijn uren kwam. Zijn terugkeer tot de Vader. Zijn liefde tot zijn discipelen. En ten diepste ook Judas. Judas was een van zijn discipelen. En hij had hem uitgekozen. Op het moment dat hij wist dat dat degene was die hem overleveren zou. Die hem overgeven zou. In de handen van de Romeinen. De Heer had gezegd in Johannes 10, een heel bijzonder hoofdstuk denk ik, dat hij zijn leven, letterlijk zijn ziel, zou afleggen. Hij zou zelf zijn ziel afleggen in de dood. En nu zat hij met zijn discipelen bij die maaltijd die hij zo begeerd had met hen te zullen eten. En het ging om het paasfeest. Letterlijk staat er het feest van het paascha. Het ging om de dag voor het feest van het paascha. Dat is de 14e Nisan op de Joodse kalender. En die 14e Nisan, dat was ook de dag. Waarom moesten ze dit feest vieren? Daar hebben we vorige week over gehoord, over de uittocht. Op het moment dat ze klaar stonden, moesten ze dit vieren, het Pascha. Er moest een dier geslacht worden, er moest dus bloed vloeien. En dat was een voorafschaduwing van wat de Heer later zelf zou zijn. Het grote lam. Johannes zei dat ook, hè? Johannes 1. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is een geweldig woord. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En Petrus die daar later van getuigt zegt ook dat hij de zonde heeft weggedragen op het hout. En het bijzondere is dat de Heer Jezus gedreven werd door liefde. Dat blijkt uit dit gedeelte hier. Het feest van het Pascha kwam. Dat is het feest van de ongezuurde broden. Dat moest volgen op het moment van het Pascha. En ze zaten hier aan deze tafel waarop het paaslam lag om te eten. Met bittere kruiden. Herinnerde aan de verdrukking die het volk had gehad in Egypte. En voor de Heer was dat bittere van het lijden nog toekomst. Heel nabije toekomst op dat moment. Hij nuttigt hier het paascha met zijn discipelen. En hij wist dat zijn uur gekomen was. En het bijzondere is eigenlijk dat hier niet staat dat hij gekruisigd zou worden. Dat was wel waar, dat is wel zo, dat is ook gebeurd. Maar hij keek er als het ware dwars doorheen. En hij zag al op dat moment dat hij bij de Vader zou terugkeren. En Johannes zegt het ook, dat hij van God uitgegaan was en tot God terugging. En dat is ook wat Johannes laat zien in zijn evangelie. Het is de gang van de priester die uit de tabernakel kwam, uit het heilige der heiligen naar buiten komt, tot bij het brandofferaltaar en dan weer terugkeert tot in het heilige der heiligen. Dat is wat Johannes in beelden laat zien. Want de Heer is het woord. Hij is het vlees geworden woord. En dat niet alleen, maar hij is ook het licht. En denk erom dat in dat heilige stond ook de kandelaar, de zevenarmige kandelaar. Licht. Beeld van wat de Heer zou zijn voor zijn volk en niet alleen voor zijn volk, maar voor alle volkeren. Want de liefde van God, de Vader, gaat niet uit naar alleen zijn eigen volk, maar gaat uit naar alle volkeren. En die liefde, en dat is zo bijzonder wat hier in dat eerste vers staat, dat hij de zijnen die in de wereld waren, heeft lief gehad. Geweldig is dat, op zich. Maar de schrift voegt er nog iets aan toe. God voegt er nog iets aan toe. Hij heeft ze lief gehad tot het einde. En dat is niet zozeer een tijdsaspect wat in dat woord zit. Maar het heeft veel meer te maken tot het moment dat het voltooid is. Zo lang zou die liefde doorgaan. En de Heer nuttigde deze maaltijd in liefde met zijn discipelen, met het oog op het feest van de ongezuurde broden. En dat is, en misschien is wel de diepste vervulling van dat feest nog toekomst. Is nog toekomstmuziek. En dat zal nog gaan gebeuren. De Heer Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Hij wist ook dat de Vader hem alles in handen had gegeven. En dat maakt alleen maar wat de Heer hier doet nog veel sterker en nog veel groter. Want hij is groot in zijn vernedering. Hij is groot in zijn ootmoedigheid. Hij wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven. En op het moment dat hij afscheid ging nemen van zijn discipelen om terug op te varen naar de hemel, zei ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo is het ook, alleen het is nu nog niet zichtbaar. Maar het is wel degelijk een feit. Hij bekleedt de hoogste plaats in het universum onder God. De Vader had hem alles in handen gegeven. En met die wetenschap, dat zekere weten, hij wist het, deed hij op een hele bijzondere manier wat hij was. Hij was namelijk heer en leraar. He, er staat hier meester en heer, maar er staat letterlijk leraar en heer. En hij gaf aanschouwelijk onderwijs. Hij gaf onderwijs van een leraar die vol was van de liefde van God. En hij deed datgene wat in een huis, meestal moesten de mensen, de gasten als ze binnenkwamen en ze gingen naar zo'n bijzondere maaltijd, hadden ze thuis zich gewassen, maar ze liepen door de straten heen en hun voeten werden bevuild van het stof. En voordat die maaltijd kwam moest dan de laagste slaaf, de minste slaaf van de huishouding, moest dan de voeten wassen. Maar dat was vooraf aan de maaltijd. Maar de Heer Jezus gaat hier de voeten wassen van zijn discipelen en doet dat tijdens de maaltijd. Dat is ook bijzonder. Ze zitten aan tafel en hij staat op. Hij staat op van de tafel die vol met beelden, eigenlijk vol met schaduwbeelden is van hemzelf. Van wat hij zou gaan doen. En op dat moment dat hij de voeten wast, en dat is heel bijzonder, is het zo dat hij ook dus de voeten van Judas wast. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat hij zich zo opstelt als was hij de minste slaaf van de huishouding. En hij wast de voeten van zijn discipelen. En Petrus protesteert. Maar de Heer weerlegt dat protest. En zegt dat Petrus zich dat ook moet laten omgaan. En zegt Petrus, ja dan maar helemaal. Maar dat was niet nodig, want ze waren al rein. Jullie zijn geheel rein, niet allemaal. Want hij wist dat Judas hem zou overleveren. Hij wist wat Judas zou gaan doen. En op een gegeven moment stuurt hij Judas ook heel uitdrukkelijk weg om dat te gaan doen, wat hij moest doen. Maar hij had zijn discipelen lief tot het einde, staat er. De zijnen die in de wereld waren, heeft hij lief gehad. De zijnen. Op dat moment hoorde daar dus ook Judas bij, bijvoorbeeld. Had hij lief tot het einde. Die liefde van de Vader die zo in de Zoon uitgebeeld wordt in dit gebeuren. He, dit wat de Heer deed, hij nam een doek, staat er, maar daarvoor legde hij zijn klederen af. Hij legde zijn klederen af en dan wordt hetzelfde woord gebruikt als het moment dat hij zegt, ik leg zelf mijn ziel af voor de schapen. Hij zou zelf zijn leven geven op Golgotha. Dat kwam niet om wat de mensen hem aandeden. En het kwam ook niet door de werking van het kruis. Wat een verschrikkelijk martelwerktuig was. Maar ondanks dat alles ging die liefde door tot het einde. Totdat hij uitriep, het is volbracht. Zo ver ging de liefde van de Vader en de Zoon om ons mensen te redden. Het is liefde die hem dreef. Hij als de Zoon van God. Hij die wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Hij verootmoedigt zich, hij vernedert zich en neemt de positie in van de minste slaaf. En hij zegt dan tegen zijn discipelen, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Ik ben inderdaad jullie leraar en heer en ik heb jullie aanschouwelijk onderwijs gegeven. En hij zegt, en hij geeft ze ook mee, volg dat voorbeeld na. Doen jullie even zo, hè? Doen jullie hetzelfde onder elkaar. Het is het betonen van die uiterste liefde. In ootmoedigheid, in nederigheid, die de Zoon hier als voorbeeld geeft aan zijn discipelen. En later, want de Heer Jezus zei ook, wat ik doe, versta je nu niet, maar je zult het later verstaan. En Petrus heeft het ook laten verstaan. Hij heeft laten verstaan dat het beste is en om het voorbeeld van de Heer na te volgen, dat het goed is om je te omgorden, zoals de Heer zich omgorde met die linnen doek. Maar om je te omgorden met ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Zoals de Heer tegenover zijn discipelen hier bezig was. Bij deze maaltijd. Waarin hij wist wat er komen zou. Maar het is bijzonder dat er staat, hij heeft de zijnen lief gehad en hij heeft ze lief gehad tot het einde. Zo gaat hij ook om met zijn volk. He? De liefde van God blijft vasthouden tot het uiterste. De liefde van God blijft vasthouden tot het uiterste. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is een liefde die zonder voorwaarden naar de mens toekomt. Zoals de Heer ook, zonder dat de discipelen aan de voorwaarden moesten voldoen, hun voeten waste. En daarmee liet zien hoe ze met elkaar zouden omgaan. En gaf ze ook dat mee, hè, in vers 34, 35. Dat jullie elkaar lief hebben, zegt hij. Dat geef ik jullie mee. He, als een gebod, niet als een verplichting, maar als iets om uit te leven. Dat jullie elkaar onderling lief hebben. En het is die liefde van God die je zou kunnen vergelijken met een vuur, een vlam. Zoals een vlam Als je er iets ingooit, alles verteert. Zo zal die liefde van God, die vlam van die liefde van God, zal alle haat van de mensen, zal alle vijandschap verteren, net zolang totdat het laatste verteerd is. Want die liefde van God, die zal niet stoppen. Hij zal liefhebben, blijven liefhebben, tot het einde. Tot het einde. De liefde van God blijft vasthouden tot het uiterste. En dat is ook wat de schrift zegt. Hè? Dan denkt u, ja, Deuteronomium, wat een boek. Er staan allemaal wetten in. Daar hebben we eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar weet u wat er in Deuteronomium staat? Daar staat de liefde van God in. In Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel. Jewee uw God. Jewee uw onderschikker, uw Elohim. Zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Ook al zijn ze verdreven tot het einde van de hemel. He, tot het uiterste van de aarde. Hoe ver dan ook maar van de plek waar God ze wil hebben. Hij zal ze opzoeken. Want zijn liefde zal niet wachten totdat hij ze heeft gevonden. Hij zal ze eerst bijeenbrengen en vervolgens vandaar halen om ze terug te brengen in het land waar ze moeten zijn. Dicht bij hem. Dicht bij Jeruzalem. En de Heer was hier ook in Jeruzalem. Hoewel die later zou moeten uitgaan. He, uitgaan uit Jeruzalem. Om daar op Golgotha gekruisigd te worden. Maar wat is dat geweldig, dat die liefde van God zo al in Deuteronomium staat. En als je dat gaat lezen, die eerste vijf boeken, hè, waarvan we zeggen, ja, dat is de wet. Maar dat is Torah, dat is onderwijs. Dat is waarmee God steeds opnieuw, en als je dat gaat bestuderen en mensen die zich daar intensief mee bezig hebben gehouden, waarom heeft God het dan gezegd? Waarom wil God het dan zo? Dan blijkt daar enorme liefde van God achter te zitten. Om te voorkomen dat. Om te voorkomen dat de mens beschadigd zou worden. En natuurlijk, we leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade, gelukkig. We leven onder de ruimte van de genade en we leven onder ja, die heerschappij van Gods liefde. Gods liefde is iets wat je nooit klem zet. Maar Gods liefde is datgene wat je de ruimte geeft. Hij geeft je de ruimte om te zijn wie je bent. Mens. Je mag mens zijn voor zijn aangezicht. En zo ging de Heer Jezus ook met zijn discipelen om. Allemaal verschillende krachten, karakters. De een misschien heel rustig en teruggetrokken. En Petrus haantje de voorste, vol vuur. Allemaal die verschillende karakters. En hoe geweldig gaat de Heer met ze om. Als de ware herder, de ideale herder. Waarvan al die herders die er waren geweest in Israël maar hele zwakke afschaduwingen waren. En heel gebrekkig waren. Maar die liefde van God, die is onvoorwaardelijk. De Heer Jezus had de zijnen lief tot het einde. Dus zijn liefde stopte niet. Maar had ze lief tot het einde. Tot aan het einde aan toe. En je zou kunnen zeggen, ja, dat einde was bitter, het kruis. Ja, maar daarna was het graf leeg. Hij werd begraven. Bij de rijken, Jozef van Arimathea. Een graf van de rijken. Daar werd hij ingelegd, maar het graf is leeg. Al bijna 2000 jaar. Want die liefde van God, die stopte niet op het moment dat hij begraven werd. Maar die liefde ging door. En die wekte hem op uit de dood. He, datzelfde woord opwekken staat ook als de Heer hier opstaat. En daar staat er letterlijk, hij stond op, he, hij verrees aan tafel. En dat woord wat er gebruikt werd, doet je toch onwillekeurig denken aan de opstanding, aan de opwekking van hem uit de dood. En op tafel lag toch het zinnebeeld van zijn dood, het Pascha, het lam dat geslacht werd, waarvan de Israëlieten het bloed aan de deurposten moesten strijken en dan zou hij voorbij springen, de verderfengel. En de Israëlieten werden gered. Een machtige verlossing. Door de grote verlosser, werden ze met krachtige hand uitgeleid. Want de Heer kon het ook niet, uiteindelijk niet meer aanzien, dat zijn volk in Egypte verdrukt werd. Want hij had ze lief. En hij voerde ze uit Egypte. Het is liefde die brandt totdat alle vijandschap en alle haat is verteerd. Dat is die verterende liefde van God waarvan de schrift zo duidelijk zegt, die liefde is sterk als de dood. Ik zou bijna willen zeggen, is sterker dan de dood, want het heeft de dood overwonnen. En dat is wat de Heer dan aan zijn discipelen meegeeft. Hij heeft ze lief. Hij is zelf het grote voorbeeld in verootmoediging en ootmoedigheid. En hij legde zijn klederen af, zoals hij later zijn ziel zou afleggen, zou neerleggen in de dood. En er staat letterlijk plaatsen. Hij plaatste zijn ziel in de dood. Omdat hij het volle vertrouwen had. Het volle vertrouwen had. En natuurlijk werd het vertrouwen niet beschaamd. Natuurlijk niet. Maar hoe ver gaat die liefde? Die liefde werd niet gebroken door het hout van het kruis. Die liefde werd daar niet gebroken. Maar hij bad voor degenen die hem gekruisigd hadden. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. En zo, in die ootmoedigheid. En in het doen wat vader van hem wilde. Had hij ze lief. Zijn discipelen, zijn volk, alle volkeren, de hele schepping, had hij lief tot het einde. Gods liefde gaat door, totdat ook die laatste, de uiterste, de laatste, aan zijn hart is gekomen. En dat is een God waarvoor je niet bang hoeft te zijn. Want weet u dat haat gevoed wordt door angst? Haat wordt gevoed door angst. We hoeven niet bang te zijn voor God. Misschien bent u wel met zo'n godsbeeld opgevoed. Heel akelig is dat. Maar God is liefde. En hij heeft door zijn zoon alles gedaan. Om u en mij aan zijn hart te drukken. En wat geweldig is dat. Dat God net zo lang doorgaat. Totdat hij ook de diepst gevallen zondaar zal bereikt hebben. Het is geweldig wat de Heer hier is. Leraar en Heer, wat een geweldig voorbeeld. Wat een geweldig voorbeeld is Hij voor ons. En de Heer roept ons ook om ons, zoals die discipelen elkaar aanzagen, ja, ik ben een mededisciple van Hem. En zo zijn we aan elkaar verbonden. Zo mogen we elkaar toch ook aanzien in Christus. Dat is datgene wat de Heer ook aan ons hier aan meegeeft. We mogen elkaar aanzien in Christus. Als we die ander ontmoeten in het lichaam van Christus, dan is die ander ook in Christus. En dat is anders dan dat we elkaar aanzien in al onze onvolkomenheden. Want als we elkaar daarin zouden aanzien, dan zou toch de zaal leeg zijn. Dan zouden we allemaal vertrekken. Want de een is te zus en de ander is te zo. En hier te kort en daar te lang, laat ik het zo maar zeggen. Maar elkaar aanzien in Christus. Dat is de basis om met elkaar te kunnen omgaan in het lichaam van Christus. En het is heel bijzonder dat de Heer juist bij het vieren van die maaltijd zo'n houding liet zien. Van nederigheid, van ootmoedigheid. En hen wijst op de verbondenheid met elkaar. Jullie ook elkaar, hè? Volg mijn voorbeeld na. Doe dat jullie ook bij elkaar de voeten wassen. En voor ons, geestelijk gezien, betekent dat. We vieren de maaltijd met elkaar. Een geweldige zaak om dat te doen. Met elkaar. We zijn in Christus. En we zijn daarmee verbonden met ieder lid van het lichaam van Christus. Waar dan ook. En eigenlijk zouden we zomaar daar waar Gods woord gebracht wordt. Welke gemeente of denominatie het ook maar is. Zouden we zo kunnen binnenlopen en zeggen. Fijn, ik wil bij jullie zijn, want ook bij jullie gaat de schrift open. En ik ben met jullie lid van het lichaam van Christus. En dan heb je een gemeenschappelijke basis. Die is heel breed. Ieder die God geroepen heeft, hoort daarbij. En wij hebben misschien wel eens in ons hart, we zullen dat nooit zo uitspreken misschien, commentaar. Ja, maar er wordt zoveel anders misschien gezegd dan wat wij zeggen. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. De eerste plaats is dat we allemaal verbonden zijn als leden van het lichaam van Christus. En samen de schrift open doen. Dat is toch waar het om gaat. De Heer reinigt ons toch door het badwater van het woord. Het gaat hier om reiniging. De Heer reinigt zijn gemeente door het badwater van het woord. En wij zijn gereinigd, zegt Paulus. Wij zijn gereinigd. Jullie zijn gereinigd. Jullie hebben je laten afwassen. Jullie zijn geheiligd. Jullie zijn gerechtvaardigd. De naam van onze Heer en door de geest van onze God. En zo mogen we elkaar toch aanzien. In Christus. We hebben ons laten afwassen. We zijn allemaal heiligen in Gods ogen. En zegt misschien van uzelf wel, ja, ik ben niet zo'n heilige vanuit mezelf. Maar God zegt dat we heiligen zijn. Apart gezette mensen, op God gerichte mensen. We zijn gerechtvaardigd in de naam van onze Heer en door de geest van onze God. Elkaar aanvaarden in Hem. Dat is niet hetzelfde als instemmen met de zonden van die ander. Maar God heeft toch ook de zondaar lief? Niet de zonde, maar God heeft de zondaar lief. Alle zondaren. En de Heer had misschien makkelijk op dat moment kunnen zeggen, ja, maar ik was die voeten van de discipelen niet, want ik ben beter dan zij. Maar wat doet hij? Hij die zonder zonde was, neemt de laagste plaats in. En hij achtte zichzelf niet beter dan die ander. En dat is ook wat Paulus ook herhaalt. In Filippenzen 2. Als hij daar beschrijft hoe de Heer is afgedaald. En het goden gelijk zijn geen roven heeft geacht. Maar gehoorzaam is geworden. Zelfs tot de dood van het kruis. Zelfs tot die diepte is hij gehoorzaam geworden. Paulus zet ons dat voor ogen. Ieder achter de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is toch wat de Heer ook liet zien in zijn nederigheid, in zijn ootmoedigheid hier in de voetwassing. He, misschien is dat wel geestelijk gezien onze voetwassing. Die we bij elkaar doen, de ander uitnemender achter dan jezelf. Of denk je soms dat je beter bent dan de ander? Dat kan toch niet? We hebben toch allemaal diezelfde genade nodig van God? En verbaas ons toch elke keer weer over die liefde van God die zo diep gaat. En die niet zal stoppen, die niet zal eindigen. Totdat hij allen aan zijn hart heeft gedrukt. Mag dan iets van die liefde zoals dat bij de Heer, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En als van de Heer gezegd wordt, dat hij ze lief heeft gehad tot het einde. Dan beeldt hij daarmee uit, de liefde van de Vader. Die niet zal rusten, die niet zal stoppen. Totdat hij alle aan zijn hart heeft gedrukt. En dat is ook, en die weg wijst bijvoorbeeld een fijn woord denk ik uit Colossense ons. Colossense 3 vers 12. En er staat, doet dan aan. Als Gods uitverkorene, heilige en geliefde. Medelijdend mededogen, dat is de eerste. Ik zou bijna willen zeggen, nou ga daar maar eens aan staan. Dat is van binnen. Dat je van binnen bewogen bent over die ander. Dat is hetzelfde als die ontferming van God. Ergens in Jeremia zegt dat Gods ingewanden rommelen. En dat is omdat hij bewogen is met zijn volk. En ik verbaasde me erover, staat dat ook in Jeremia zelfs? Jeremia die zoveel aan te merken had op dat volk. Maar Gods ingewanden rommelen staat er. Een heel merkwaardige uitspraak. Maar als die innerlijke liefde van God ten opzichte van zijn volk net zo bezig is. En die ze zeker op hun zonde wijst. En nochtans, dat individu, die mens, die mensheid blijft liefhebben. Ondanks alles. Want die liefde zal niet opgeven. Doet dan aan als Gods uitverkorene, heilige en geliefde, medelijdend mededogen. Mildheid. Ook zo'n woord waar je een lang bij stil kan staan, waar je over na kan denken. Mildheid. Vader, hoe zit dat nou bij mij? Heb ik niet in het verleden vaak een hard oordeel gehad over anderen? Of wat anderen dachten? Ootmoedige gezindheid, dat is wat de Heer hier liet zien in de voetwassing. Iets als we dat letterlijk zouden moeten doen, zouden misschien nog wel onze neus ervoor ophalen. Maar ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid en geduld. En elkaar verdragend en elkaar genade schenkend. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En het kan zomaar heel snel gebeuren. Maar zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Steeds weer die herinnering aan hoe de Heer naar ons kijkt. En dat is in liefde, altijd. Hij houdt nooit op ons lief te hebben. Ik wou dat dieper tot ons door kon dringen. Ik wou dat dieper tot mij door kon dringen. Die liefde van God, die houdt nooit op. We denken wel eens vaak we zijn vaak zo volgepompt met in feite heidens denken. Dat wij eerst het goed moeten doen. Een liefde, dat is een liefde onder voorwaarden. Maar je moet er een zet bij zetten. Het is een liefde zonder voorwaarden. Het is een liefde zonder voorwaarden waarmee God ons lief heeft. En dan zegt Paulus ook, doet over dit alles echter de liefde aan. Die de band is van de rijpheid. Groeien in Gods liefde. Hè? Rijpheid is het resultaat van een ontwikkelingsproces. Rijpheid is het resultaat van een groeiproces. Mag dat groeiproces, Heer, in mij dan meer en meer gaan werken. Opdat die liefde, dat ik die liefde mag aandoen. Dat is die geweldige mantel, zou je kunnen zeggen. Waarmee je die ander tegemoet kan treden, zoals God dat ons doet. Geweldig wat de Heer deed. Bij dat Pascha, wat alles te maken had met de uittocht, de verlossing. En wat geweldig is het dat Hij zelf de vervulling is van dat Pascha. Waarop wij kunnen zeggen, we zijn verlost. We zijn bevrijd door die bevrijdende liefde van God. En de Heer heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad. En Hij heeft ze lief gehad tot het einde. Wat een bijzondere toevoeging. Ik had er altijd overheen gelezen. Totdat ik me ging voorbereiden. En dan ontdek je, wacht eens even, daar staat iets geweldigs. En zullen we ons daarover met elkaar steeds opnieuw verblijden. Amen.